A27 voor de brug bij Gorkum levert in beide richtingen nog een half uur vertraging op. Maar op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, een andere Noord-Zuidroute, loopt het ook goed vast. Tussen Vught en Waardenburg staat 17 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. Weg is dus alweer een tijdje vrij. En vanuit Utrecht naar Den Bosch op diezelfde A2 staat tussen Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer. In beide gevallen kost je dat ongeveer een half uur extra. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaqueduct 6 kilometer. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterreis ook afgesloten. En op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Heusden en Vlijmen 3 kilometer. En vanuit Den Bosch naar Zierikzee op de A59 staat voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De lijsttrekkersverkiezing bij de Partij van de Arbeid is op voorhand al een oneerlijke poppenkast. Daar is een van die poppetjes, kandidaat-lijsttrekker Jacques Monas, bang voor en hij is hier te gast. Het vrijhandelsverdrag CETA is een zegen voor onze handel. En premier Rutte moet er morgen dan ook vooral voorstemmen in Brussel. Dat betoogt Marijn Visser van VNO-NCW. Maar Jeun de Waal van voedselwaakhond Foodwatch maakt zich ernstig zorgen. Ze gaan straks met elkaar in debat. En het moet afgelopen zijn met die hashtag #NoMakeup onzin. Die zangeres Alicia Keys ontketende op social media. Dat is de stelling van Volkskrant-columnist en onze commentator Elmar Draaier. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u de lijsttrekkersverkiezing binnen de Partij van de Arbeid ook een poppenkast? Of bent u het hartgrondig eens met de #NoMakeup hashtag van Alicia Keys? Discussieer dan mee op Twitter en gebruikt u dan de hashtag #DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ja, dit is de dag dat Lodewijk Asscher zich dan eindelijk werpt in de strijd om het PvdA-lijsttrekkerschap. Een van zijn tegenkandidaten, PvdA-Kamerlid Jacques Monas, vindt het nu al een oneerlijke strijd en spreekt van matchfixing. Maar zou het niet juist zo zijn dat Jacques Monas onverwacht hoge ogen gooit, nu de PvdA de lijsttrekkersverkiezing ook openstelt voor mensen van buiten? Met een flits lidmaatschap van slechts €2 kan iedereen meestemmen. Jacques Monas is hier. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Nou, eerst maar uw reactie op het nieuws dat Lodewijk Asscher zich kandidaat stelt.
Ontzettende verrassing.
Ja, verrassing.
Maar ik feliciteer hem en ik zie uit naar de debatten.
Ja, het kwam niet als een verrassing, toch?
Nee, volgens mij was dit bij iedereen wel ruimschoots bekend. En,
ja, bij u ook?
Ja, ik had wel dit zien aankomen. In Den Haag praten de muren, hè? En dan hoor je wel eens wat.
Maar u heeft niet zelf met hem de contact over gehad? Zo gaat dat niet onder kandidaat-lijsttrekkers?
Nee, maar het is verder heel sportief gegaan. Toen ik mijn kandidaat heb gesteld, heb ik een heel aardig sms'je van Lodewijk gehad. En ook van Diederik Samson, dus...
Ja, oké. En bent u blij dat hij meedoet? Is het goed voor de partij?
Ja, ik vind het goed voor de partij. Er moet wat te kiezen vallen. En ja, het zou je niet verrassen dat ik zeg van ja, nou, dan ben benieuwd waar Asscher en Samson met elkaar verschillen. Ik heb een ander programma neergelegd. En daar gaan we met elkaar het debat over aan. Daar zie ik naar uit op de inhoud.
Ja, want zij lijken erg op elkaar, zou ik zeggen, inhoudelijk gezien.
Ja, en ze zijn natuurlijk elke maandagochtend met de VVD samen begonnen de Haagse Week door en geëindigd in het bewindspersonenoverleg van de Partij van de Arbeid. Dus zij zijn in de eerste instantie natuurlijk verantwoordelijk voor het beleid. We hebben vaak alternatieven aangedragen.
U heeft ook wel veel meegestemd met Samson, toch?
Ja, maar ze hebben natuurlijk intern heel veel discussies gehad. Er zijn ook momenten dat ik echt anders heb gestemd. En we hebben, nou ja, die discussies zullen we nu met elkaar in de openbaarheid gaan voeren. Over bijvoorbeeld op integratie. Ik zie een strenger beleid op integratie voor. Ik vind rond de vrijheid van meningsuiting dat wij gewoon veel verder moeten optreden tegen de lange arm vanuit Turkije. Ik vind dat wij veel meer de zeggenschap terug moeten krijgen in de publieke sector, in het onderwijs en in de zorg.
Maar hoe vaak heeft u anders gestemd dan Samson in de afgelopen jaren?
Ik blijf koploper te zijn in de Tweede Kamer, maar dat is iets ongeveer van 4 of 5 keer, wel op een paar hele principiële dossiers. Onder andere
het referendum. Dat is de meest bekende.
Ik ben voor een bindend referendum. Ja, maar ik heb ook tegen de hele opkoopoperatie van de ECB geleid. Dus die al die miljarden zeg maar, het opkopen is van
maar de aanbeding. Maar 4 of 5 keer in 4 jaar is niet een heel groot verschil.
Nee, maar in Den Haag schijnt dat... Vind ik zelf ook. Ik pleit ook voor een zekere relaxedheid. Maar voor Den Haagse begrippen heb je in ieder geval laten zien dat je ook bereid bent om anders te stemmen dan je eigen fractie.
Ja, dat heeft u gedaan. U sprak over matchfixing bij uw kandidatuur. En vrij snel daarna werd bekend dat iedereen toch mee mag stemmen als hij bereid is €2 te betalen. Vindt u die term nog steeds van toepassing of is die daarmee van tafel?
Nee, het prettige is dat onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Dus binnen na 24 uur dat ik dat nogmaals had herhaald. Ik heb het in het begin al gezegd toen Spekman in februari zijn voorkeur uitsprak voor Samsung.
Ja, dat was raar.
Dat kan je niet maken. Dat alle anderen dat doen is allemaal prima. Maar jij bent de onafhankelijke scheidsrechter. Hè? Het is een beetje of de scheidsrechter van Ajax Feyenoord voor de wedstrijd zegt ik ben voor Ajax. Vervolgens was er beloofd, dat is ook een congresuitspraak, om een open debat met elkaar te hebben. Een open lijsttrekkersverkiezing waar ook niet leden aan mee konden doen. Nou, dat is tot mijn kandidatuur was dat niet mogelijk. 24 uur later was dat wel mogelijk. Dus daar ben ik ook heel blij mee, hoor. Dat incasseer ik ook als een succes.
Ja, komt dat door u, denkt u?
Ja, nou, ik heb dat de laatste niet keer dat ik daarvoor met de heer Spekman daarover sprak, was in april. Dus ik zal het een keer uitzoeken en daarna heb ik er nooit meer wat van gehoord.
Nee, dus u denkt echt dat het komt door u?
Nou, ik denk in ieder geval dat de druk erop zetten van jongens, er ligt een uitspraak van het congres, het is je verkiezingsbelofte, hè? We zouden verhuizen,
ja.
Open debat.
Verkiezingsbelofte van Spekman toen hij voorzitter werd.
Ja, toen hij voorzitter van Hans Spekman. Nou ja, dat is een hele belangrijke, want het is cruciaal namelijk of je die partij gesloten houdt met steeds minder leden, of dat je zo'n partij opengooit en andere mensen uitnodigt. Ja. Dat is nu gebeurd.
Dus nou ja, het is
een
niet hele echt opengooien, want je moet even lid worden dan, Elma?
Ja, want begrijp ik nou dat de motie in het congres was dat je ook dat niet-leden ook moesten meepraten?
Ja, dat is naar het voorbeeld van Frankrijk. En in Engeland is dat gebeurd. Dat is rond de verkiezing van Hollande heeft dat tot ontzettend veel nieuwe mensen geleid.
Dat is technisch niet haalbaar hier, hè, zei Spekman.
Dat zei Spekman. Nou, daar verschillen we nog steeds over mening, maar dat is allemaal techniek. Het gaat erom dat je dat openstelt. En het idee is dat je daardoor die geslotenheid, iedereen klaagt over, er zijn zo weinig mensen die nog meedoen, dat je zo'n partij opengooit, dat je het debat opengooit, dat mensen daar naartoe kunnen en ook mee kunnen doen.
Maar is die term matchfixing daarmee van tafel?
Nou, er blijven nog twee punten overeind. En of vanochtend in de krant las dat er al gesprekken waren geweest in september tussen Asscher en Spekman.
Over?
Ja, over hoe er gedebatteerd gaat worden, over hoe vaker gedebatteerd gaat worden. Ja, dat zijn afspraken met twee, misschien voorkeurskandidaten, ik weet het niet.
Is Asscher daar ook bij betrokken?
Daar was Asscher bij.
En dat juist, weet u of heeft u het alleen
uit
de krant?
In de krant
ja, maar er staat wel meer in de krant.
Ja, nee, maar goed, dat is inmiddels wel bevestigd door Hans Spekman. Die heeft in de reactie gezegd, ja, die gesprekken hebben plaatsgevonden.
Maar met
en
meer kandidaten,
daar zijn aanpassingen met twee, met Asscher en Samson samen.
Niet met u?
Niet bij mij.
Ook niet later, toen u zijn kandidaat
ook
stelde.
Nog steeds. Maar het punt is, die kandidaatstelling staat open tot 24 oktober. Wacht nou gewoon met dit soort gesprekken tot bekend is wie er nog meer zijn. Dus ik ben nu kandidaat, misschien komt er nog een kandidaat. En dan praat je met elkaar over een eerlijke wedstrijd. Dus dat lijkt mij gewoon een eerlijke procedure. Dat vind ik heel jammer, te meer ook omdat ik in de krant lees dat door die aanpassingen is Lodewijk uiteindelijk bereid geweest om zich alsnog kandidaat.
Hij heeft meegepraat over hoe die strijd eruit zou zien. En toen het naar zijn zin was, heeft hij gezegd, ik doe mee.
Nou, straks komt er een verkiezingsprogramma. In die verkiezingsprogrammacommissie zat Diederik Samson en Lodewijk Asscher heeft voortdurend meegekeken.
Maar dat vind ik niet zo raar, want dat is wel de zittende fractievoorzitter.
Maar dan moet ik wel straks de ruimte krijgen, want ik kom met een ander verhaal dan zij. Dan vind ik wel dat als ik die strijd win, en daar ben ik van overtuigd, dat ik ook wil dat het programma en op een aantal punten wellicht.
Zijn jullie dat u overtuigd bent dat u wint?
Ja, ik ben er zeer van
overtuigd. Oh, dat was een tussenzinnetje. Ja. Echt waar, ja?
Ja. Ik ben overtuigd dat het verhaal wat ik heb, dat bij grote groepen in Nederland zal aanspreken.
Maar zij zijn bij grote groepen
bekend,
in Nederland.
Ja, bekend.
Zij zijn bekender.
Ja, maar mijn verhaal is inhoudelijk beter.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat je wint.
Ja, dat denk ik wel. Want er is een grote. De onvrede in Nederland is heel erg groot. En de onvrede over hoe de Partij van de Arbeid zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren is heel erg groot. En ik heb een agenda waarin ik zeg, we moeten weer morele en fysieke grenzen stellen aan onze welvaartsstaat. De vrijheid van meningsuiting hebben we veel te veel losgelaten.
Maar wacht even, zeggenschap in de publieke welvaartsstaat, sector, dat punt van vluchtelingen, daar kunt u bent daar streng in, blijkt uit uw toespraak. Ja. U wilt niet iedereen toelaten. Maar dat moet je Samson toch ook nageven, dat u er ook voor heeft gezorgd dat niet iedereen hier naartoe kon komen.
Ja, maar het punt was met Samson, die heeft met Merkel geroepen van weer schaffen.
Ja, maar daarna heeft hij wel de
grenzen. Ik kan me nog een uitzending herinneren hier bij u, waarin ik dat ook heel duidelijk zeg, dat een zeer verkeerde uitspraak was. Dat heb ik ook afstand van genomen. En wat we nu gaan krijgen, en dat is eigenlijk de erkenning, dat vorige week de Europese Unie 15 miljard aan Afghanistan gaat geven, of ze maar alsjeblieft al die mensen die we applaudisseren binnen hebben gelaten, of ze die alsjeblieft maar weer terug willen nemen. Ja. Ja, dat is dus een failliet.
Maar Samson heeft op dat gebied toch stappen gezet.
Hij heeft later bijgeleerd bij die Turkije deal. Ja. Maar het punt is, je moet op zulke momenten precies weten wat je wel moet doen en niet moet doen. En in die hallucinerende welkomstcultuur die er geschapen is in die tijd door Merkel en door andere linkse leiders, dat had niet mogen plaatsvinden. En nu zitten we dus met grote gevolgen daarvan.
Ja, okay. Even nog terug. U zei, ik heb tot nu toe geen gesprekken gehad met Spekman. U bent wel uitgenodigd, hè, om te komen praten bij.
Ja, het is geloof ik nu herfstvakantie. Voor volgende week wordt er een afspraak gemaakt.
En dan gaat u over dit soort dingen als van welke speelregels zijn er precies en zijn die nog te beïnvloeden? En mag ik eventueel ook nog het programma aanpassen als ik de baas word?
Ja, ik bedoel, als het de discussie alleen maar gaat over wat voor kleur pak heeft iedereen aan en hoe ziet je kapsel vandaag, dan hoeven die beauty contest niet te organiseren.
Ja, Elma, wat zeg je?
nee. Ik,
je bent wel geïnteresseerd in die pakken.
Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk veel te oppervlakkig. Dus dat zeg ik niet meer.
Nee. Even nog op een ander punt. U zei vorige week, ik word geen premier. Heel bescheiden. Maar als ik het word, als ik win, dan gaat of de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, of de burgemeester van Rotterdam, meneer Abu Talib, wordt de premier. Die wisten van niks.
Nee, ik heb de vraag eens bijgesteld van wat is lijsttrekker beschikbaar voor het premierschap? En heb ik gezegd van nee, ik vind dat de sociaaldemocratie moet weer op koers komen. Dat is groot achterstallig onderhoud.
Ja.
Dus ik vind dat ik dat als fractievoorzitter moet doen om daar leiding te geven aan de Partij van de Arbeid. Toen kwam de vervolgvraag. Ik zei, nou, daar wil ik heel bescheiden in zijn. Want maar u weet uit vorige interviews dat ik heb gezegd dat er twee hele goede burgemeesters in Nederland zijn. En dat is het. En meer niet.
Dan bel je die toch even.
Nee, maar goed, dat is. Nou ja, goed, neemt u van mij aan dat dat gebeurd is.
En wat zeiden ze?
Nou, dan ga ik geen verder doen.
Nou, Van der Laan heeft in het openbaar gereageerd. Die zei: ik ga het niet doen. Nu blijf in Amsterdam.
Goed, nou, mooi.
Maar Abu Talib, wat zei die?
Nee, daar doe ik echt geen uitladingen over. Ik bedoel, ik heb dit gezegd. En
maar daar ben ik heel benieuwd naar, want het is wel interessant om te weten.
Ja, Abu Talib daarover bellen. Maar ik heb een gesprek gehad en daar blijft het gewoon.
U heeft een gesprek gehad met Abu Talib?
Ik heb even uitgelegd hoe dit in de ether terecht is gekomen en dat is het.
Was hij ontstemd?
Ik doe daar verder helemaal geen mededeling over. Maar we hebben, zoals altijd, ik ken hem goed, gewoon prettig de hoorn er weer naast gelegd.
Is het nog steeds uw voornemen om hem premier te maken als u de verkiezingen wint?
Als wij de verkiezingen winnen, en ik denk dat het verhaal wat ik heb, dat we daar, dat blijkt ook wel inmiddels uit veel peilingen van onderzoekers. Met dit verhaal kunnen wij de grootste partij van Nederland worden. Dan mag iedereen erop vertrouwen dat ik, wat ik eerder heb gezegd, ik vind dat de Partij van de Arbeid twee hele goede bestuurders
heeft. Maar even bij de wil niet, dat weten we.
Nou ja, goed, dan weet u waar het telefoontje heen gaat.
Naar die andere.
Maar goed, nogmaals, ik vind dat netjes om op dat moment te doen. Het is er niet om te doen om meteen de grootste te worden.
Nee, maar als kiezers wil je toch weten van, als ik op Monarchie stem,
wie krijg ik er dan bij? Waar kiezers recht op hebben, nu in deze strijd, is wat ga je doen als lijsttrekker? En dan zeg je, ik word fractievoorzitter. Als ik eenmaal die positie heb als lijsttrekker, dan kom ik bij u terug en dan vertel ik.
Oké, dan is het van het moment.
Dat is de eerlijke en nette volgorde.
Maar jij bent geen lid van de Partij van de Arbeid?
Nee.
Stel je zou mogen kiezen tussen deze drie?
Nee, ik ben. Het is niet aardig om zo te zeggen als meneer Monasje aan tafel zit, maar ik ben een grote fan van Lodewijk.
Dat is heel aardig. En aardig wel hoor.
Is wel aardig.
Ja, dat kan die hebben.
Ja, nee, dat is echt zo. Ja, ik en ik heb net stukjes gehoord van de speech die hij heeft gegeven. En, ik zie ook niet de hele dramatische verschillen met wat u nu zegt. En ik vind het sowieso. Vind ik dat hij zich als minister fantastisch heeft gehouden.
Maar wat vind je van Monasje?
Je kan vooruit spreken, prima. Hoor. Sommige dingen klinken prima. Dan heeft Lodewijk weer ook weer het voordeel dat hij natuurlijk een minister is geweest de hele tijd. En dat hij dit hele erg moeilijk bestuurbare land toch redelijk door de woelige water heeft weten.
Ja, hij maakt geen kans bij jou.
Nee, maar ik ben geen lid, hè, dus ik ga er niet over. Nee.
Morgen komt Diederik Samson hier, als alles doorgaat. Okay. Wat is uw vraag aan hem? Wat is uw belangrijkste vraag aan hem?
Wat is het grote verschil tussen jou en Lodewijk Asscher?
Oké, dat is niet een inhoudelijke vraag, maar een plaatsbepaling.
Nee, inhoudelijk gewoon, ik denk dat dat relevant is. Zijn met z'n tweeën hebben ze dit beleid bepaald. Ze hebben een hele korte kabinetsformatie gedaan met hele grote gevolgen. Dat heeft de partij heel veel pijn gedaan.
Daar heeft u ook voor getekend. U had ook nee kunnen zeggen.
Maar goed,
u was overal bij.
Ja, maar u weet dat er intern veel meningsverschillen over zijn geweest. En we ook gezegd hebben van je moet het anders doen. En ik wil graag weten wat het inhoudelijke verschil is tussen die twee. En ik ben ook heel benieuwd hoe hij aankijkt tegen mijn agenda. Om te zeggen van, zullen we nu in die grondvrijheid van meningsuiting nou gewoon eens paal en perk stellen. En gewoon zeggen dat als we over de emancipatie van de vrouw praten. Dat je dan ook zegt dat bijvoorbeeld een burkini of een hoofddoek. Dat een vorm is van onderdrukking.
Hoofddoek ook, dat mag ook niet van.
Maar je mag het zelf
weten. Gaat u een hoofddoek verbieden?
Nee, absoluut niet. Okay. Alleen wat ik zeg is, op het moment dat zoiets is, het voorbeeld is van een door een geloof opgelegd, een door mannen opgelegd geloof.
Dan zegt u,
dan moet je al in de traditie van de sociaaldemocratie over de emancipatie van de vrouw praten. En dat moet je zeggen van dat past niet bij ons thuis.
Veel plezier tijdens de campagne.
Dank u wel.
Dit was de dag waarop het tv-programma Voetbal Inside zijn 15-jarig jubileum viert. Tijdens een extra lange uitzending staan vanavond de hoogtepunten van de afgelopen jaren centraal. In 2001 begon de succesvolle show, toen nog met presentator Ruud Terweijden.
Bij een nieuw RTL 5 televisieprogramma Voetbal Inside. Het komt vanaf op dit moment de markt in Gouda. Gouda, zult u zeggen? Ja, Gouda. Want daar bevindt zich het warmkloppend hart van de vaderlandse voetbaljournalistiek.
Dit is de dag waarop in beeld en geluid in Hilversum de aftrap is gegeven voor het feest 40 jaar Sesamstraat in Nederland. Er zijn deze herfstvakantie meets en greets met hoofdrolspelers als Innie Minnie en Pino. En je kunt de auto van Tommy bekijken. En waarschijnlijk zijn zij er ook.
Ik zeg, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
Ja, ik weet het.
Weet je het, Ernie? Waarom zit die banaan nog in je oor?
Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
Krokodillen, Ernie? Er zijn hier toch helemaal geen krokodillen?
Precies! Dus helpt het heel erg goed, Bert.
Zeg het maar.
Er is een heuse revolte tegen make-up aan de gang. Ingeleid door zangeres Alicia Keys, die niet meer als een opgedirkt schoonheidsideaal over straat wilde en haar echte ik, make-uploos, dus wilde laten zien. Haar hashtag No Make-up inspireerde tienduizenden vrouwen. Elmar Draaier, columnist bij de Volkskrant en commentator bij ons vandaag. Jij hebt rode lippen.
Ja,
en je ogen zijn,
maar sommige mensen hebben het wel nodig. Hè? Dat is een beetje het probleem met die Alicia Keys. Die is zo beeldschoon. Die heeft ook helemaal geen make-up nodig. Maar andere eenvoudige vrouwen hebben dat wel nodig. Dus ik,
wat is jouw stelling?
Ja, hou eens op met die flauwekul over no make-up.
Jij vindt het flauwekul?
Ik vind het ontzettend flauwekul, ja. En dan denk je, nou, dat is gewoon zo'n zangeres. Die dat dan is echt. En die is dan op zoek naar haar authentieke zelf. Nou, dan moet je volgens mij heel lang zoeken. Maar goed, dat mag allemaal.
Hoezo,
dat
moet je dan lang zoeken?
Nou, dat bestaat helemaal niet, je authentieke zelf.
Jij hebt geen authentieke zelf?
Nee,
ik ook niet.
Nou, maar dat gaat het nu even niet om. Maar er zijn toch heel veel vrouwen die er diep onder de indruk zijn. En vorige week stond er een stukje in NRC Handelsblad van Alma Matthijs, dus een jonge schrijfster. En die vond het allemaal fantastisch. Want dit was dan een stap in de richting van gendergelijkheid.
Omdat mannen ook niet opgemaakt
mannen
zijn.
Mannen hoeven zich niet op te maken. Dus
doorgaans.
Dit was dan dus heel fijn dat vrouwen dat dan ook niet meer zo per se hoefden. Nou, om te beginnen hoeft niemand zich op te maken. Dat is natuurlijk helemaal geen dwang. Ik bedoel, de dwang dat leg je jezelf dan op.
Ja, of de cultuur waarin je je bevindt.
Nou, kom op zeg. Je kan echt heel makkelijk zonder make-up doorleven. Dat wordt altijd gezegd over de schoonheidsindustrie.
Ja.
Dat
is zo en ook bij graadmagere modellen en zo. Daar was je wel tegen volgens mij, toch? Hebben we het daar niet ooit over gehad?
Ja, daar hebben we het wel eens over gehad, maar dat ging over anorexia. Dus laten we dat ook even eruit laten.
Ik zeg wel niks meer.
Goed, vandaag stond er in NRC Handelsblad weer een tegenstuk daar tegen van Joyce Roodnat, redacteur van NRC Handelsblad. En die zei heel terecht, vrouwen zouden wel gek zijn als ze zich het recht op versiering uit handen lieten slaan. Wees nou toch blij dat dat er allemaal is. Nou, daar ben ik het gloeiend mee eens. Vooropgesteld, dus niemand dwingt je om zoiets te doen. Het is echt vrije keuze. Dan moet je ook niet beginnen over cultuur en zo. Je kunt hier in dit land gewoon zeggen, ik doe geen make-up op. En dat gezeur over make-up doet me ontzettend denken aan de keer dat ik in 2014, mind you, niet in de jaren 70, maar in 2014...
2 jaar geleden.
Op een podium zat met een debat over feminisme. En dat op een gegeven moment aan het eind van het debat stond iemand in de zaal op en die zei, het is een schande dat alle vrouwen hier op het podium rokjes en hakjes dragen. Want dat was eigenlijk maar gehoorzaam aan hele nare schoonheidsdictaten, weet ik veel. En dat vind ik echt vreselijk. Ik was ontzettend blij dat dat soort dingen dus niet meer speelden in het feminisme sinds de jaren 70. Want toen moest je natuurlijk allemaal in hobbyzakken lopen.
Tuinbroeken,
Tuinbroeken, zoals het cliché wil. En dat hoeft niet meer. Dus daar ben ik juist zo ontzettend blij om dat het zo is.
Ja, dat je gewoon vrouw mag zijn als je dat wil.
Ja, en bovendien, kijk, en make-up en mode, dat is natuurlijk niet iets van en onze tijd, in elke cultuur, in elke tijd, hebben vrouwen en heel veel mannen ook geprobeerd om zeg maar de schepper enigszins te corrigeren. Om te zeggen, nou, ik ben het hier niet helemaal mee eens. Er is een heel mooi boek verschenen vorig jaar van Minneke Schipper hierover. Bloot of bedekt heet dat. En dat gaat eindeloos over hoe mensen van Afrika tot en met, bij wijze van spreken, Antarctica altijd proberen om te sleutelen aan zichzelf. Dus dat is heel normaal.
Ja. Maar het is ook wel fijn als er geen druk is als je gewoon zelf mag doen. Ik bedoel,
natuurlijk,
dat mag altijd. Maar als iedereen het doet, denk je toch, ik moet ook.
Nou, dus dan ben je wel een slappert als je dat doet, toch?
Nee. Er zijn heel veel slapperts.
Nee, maar ik ken heel veel mensen die zich niet opmaken. Alleen, ik zou het heel graag de vrijheid willen houden om het zelf. Ik ben juist ontzettend dankbaar dat het allemaal van die labmiddeltjes zijn.
Ja, maar Alicia Keys die zegt van, joh, dat hoeft. Een voorbeeld voor veel mensen, vermoed ik, die zegt ook, joh, het hoeft allemaal niet. Ik vind het wel relaxed.
Ja, dat vind ik, ze moet het vrouw ook zo doen. Maar als het maar niet het zo weer wordt dat vrouwen die dat niet doen meteen in een foute hoek worden gezet.
Want dreigt.
Dat vind ik nu wel een beetje, ja. En dan moet je luisteren, dat weet je, ik ben een beleidend lid van de feministische kerk. Ja. Maar deze make-up-politie, feministische make-up-politie, die wilde ik toch maar heel graag aan me laten voorbij gaan.
Jacques Monars?
Mis als kiespijn.
Voor of tegen make-up?
Nou, dat, ik vind dat iedereen dat zelf moet bepalen. Ik bedoel, het is niet door een geloof opgelegd of iets anders. Dus
nee.
Ik zou, waar je je prettig bij voelt. Naturel kan heel mooi zijn, maar een mooie make-up...
Er is geen voorkeur. De lijsttrekker van de Blijvenaar bespreekt zich
niet
uit.
Ik heb een voorkeur van wat mooi is.
Maar de meeste mannen hebben voorkeur voor naturel. Hè? Want ja, wordt het gezegd, je doet het voor de mannen. Ja. Nou, de mannen die ik ken, die zitten altijd te zeuren over die lippenstift. En over de...
Kan je er weer over. Dankjewel. Dit is de dag waarop een groep van 300 Q-koortspatiënten de staat voor de rechter hebben gesleept. Zij eisen erkenning van het leed dat hen is aangedaan. De uitspraak is op 14 december. Patiënt Michel van den Berg hoopt op het beste.
Wij hopen door de uitspraak ook dat de overheid aansprakelijkheid zal gaan erkennen. Dat kan nadat de overheid excuses heeft aangeboden voor het feit dat ze jarenlang hebben ontkend dat de zaak feitelijk door de overheid zo is veroorzaakt.
En dit is de dag waarop het Spoorwegmuseum in Utrecht de 10 miljoenste bezoeker ontving sinds de oprichting van het museum in 1927. Meneer en mevrouw Van den Homberg brachten hun kleinkinderen vandaag mee naar het museum en waren daarmee dus de gelukkigen. En ze zijn niet de enige kinderen die enthousiast kunnen worden van een trein.
Papa!
Ja?
Ik zie nog een trein!
Het vrijhandelsverdrag met Canada, CETA, is hard nodig. Dat zegt de VNO-NCW'er Marijn Visser. Morgen is de finale stemming over het handelsakkoord in Brussel. Jurjen de Waal van Foodwatch drinkt er heel wat anders over. Goedenavond allebei, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Meneer Visser, ik wou met u beginnen. CETA heeft niet zo'n goede naam. Veel mensen wantrouwen het akkoord. Waarom is voor u zo belangrijk?
Omdat het de handel en de investeringen met Canada vergemakkelijkt. Dus dat komt het bedrijfsleven ten goede.
Hoeveel procent extra handel gaat het ons opleveren?
Nou, dat is niet precies te becijferen.
Wat denkt u?
Nou, als je kijkt naar het vrijhandelsakkoord dat we met Korea hebben gesloten, heeft dat tot 50% extra handel geleid.
Zo, dat is de moeite.
Maar dat met Canada is een meer ontwikkeld. We hebben wel een langere handelsrelatie, dus ik weet niet of dat zoveel is. Maar...
En voor welke sectoren is het van belang? Waar verwacht u vooral groei?
Nou, CETA gaat op zich over alle sectoren. Dus je mag overal hopelijk groei verwachten. Maar er zijn duidelijk sectoren die profiteren. Zoals bijvoorbeeld de baggerindustrie, waar Nederland sterk in is. De baggermarkt komt open in Canada. Dus die gaan profiteren.
Ja, het is goed voor de handel en dus is het goed voor ons, zegt u.
Het levert welvaart en banen op voor Nederland.
Ja. Jurjen de Waal zit al hevig te protesteren in de studio. Weliswaar alleen non-verbaal, maar toch, wat is er?
Ja, het klopt gewoon niet wat er net
was. Nu al niet.
Nee, het spijt me heel erg, maar ik moet nu echt al ingrijpen.
Waar gaat het mis?
Er is echt geen evident bewijs dat dit verdrag groei gaat opleveren, dat banen gaat opleveren. Er zijn een aantal studies verricht en die laten hele tegenstrijdige dingen zien. Dus sommige voorspellen groei, maar er zijn ook studies die krimp en banenverlies voorspellen.
Minder handel hierdoor?
Niet minder handel, maar wel banenverlies en een krimp van onze economie.
Ja, dus, van onze economie.
Ja, inderdaad. En dat is dus niet duidelijk. En zelfs de studies die positief zijn, die zijn echt heel gematigd positief hoor. Dan hebben we het echt over tienden van procenten over een periode van 10 jaar. Dus het loont echt de moeite niet.
Meneer Visser, u rekent zich rijk.
Nou, de meeste studies, verreweg de meeste studies, wijzen positieve groei uit. En de studies.
Heel klein beetje, zegt meneer de Waal.
Ja, kijk, we hebben ook niet enorm veel handel met Canada. Het gaat om een paar miljard. Dat is op de Nederlandse export niet gigantisch. Ik bedoel, met Amerika zou het veel meer opleveren,
ja,
TTIP.
Ja, bent u ook voor?
Daar ben ik ook voor.
Ja, was ik er bang voor. Maar doen we een andere keer. Meneer de Waal, waarom bent u tegen? Nog even los van de vraag of het extra handel oplevert.
Nou, waar wij vooral bang voor zijn, is dat dit verdrag gaat werken als een dwangbuis voor onze overheden. Dat het in de toekomst veel moeilijker zal gaan worden om broodnodige verbeteringen door te voeren in onze wet en regelgeving. Op het gebied van voedselveiligheid, op het gebied van dierenwelzijn, op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden, privacy.
Want ik heb een beetje te lezen vanmiddag en er wordt inderdaad gezegd, op deze sectoren hebben ze in Canada nog helemaal iets andere regels dan hier. Dus lopen we het risico dat er hier allerlei spullen binnenkomen waarvan wij zeggen, die voldoen niet aan onze normen. Maar toen hoorde ik minister Ploemen zeggen, dat is allemaal niet waar. Alles wat hier binnenkomt moet voldoen aan Europese normen.
Nou, waar het ons vooral om te doen
klopt
is... Dat klopt ten dele. ik zal er twee antwoorden op geven dan ook. Aan de ene kant is het zo dat wij ons vooral zorgen maken over toekomstige standaarden. Dus daar komt die dwangbuisvergelijking van. Wij willen in de toekomst strengere regels kunnen blijven maken.
Oké, maar de regels van nu, zoals die hier gelden, daar moet ook de Canadese producten die hier naartoe komen, moeten zich eraan houden. Die moeten eraan voldoen.
Nee, daar is ook een verschil in. Dat gaat namelijk, als het bijvoorbeeld gaat om voedsel, wat mijn expertise is. Dan moet je bijvoorbeeld een onderscheid maken in standaarden die gaan echt over het product zelf. Is het veilig om te eten?
Ja.
Maar je hebt ook standaarden die gaan over hoe is het dier behandeld? Hoe is er gekeken naar het milieu? Heeft uiteindelijk geen invloed op hoe gezond het is om dat stukje vlees te eten.
En het is wel veilig het eten wat hier naartoe komt, maar hoe dat dier geleefd heeft, dat weten we
exact.
Niet.
En aan die zaken mag je dus geen eisen stellen om handel tegen te houden. Dus het gaat wel degelijk, en dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook heel veel boeren in Nederland. Dit verdrag gaat dat soort standaarden wel degelijk onder druk zetten.
Ja, maar we hoeven niet bang te zijn voor ons voedsel. We kunnen gewoon rustig Canadese, wat hebben ze daar, biefstukken?
Ja, eten. Het schijnt als je, dat is een van de voordelen van dit verdrag, als je heel erg van buffelvlees houdt, dat schijnt meer deze kant op te komen.
Oh.
Maar nee, ik wil daar toch nog wel een aanvulling op maken, want wij maken ons heel erg zorgen over het zogenaamde voorzorgsbeginsel dat wij in Europa wel kennen, maar in Canada niet. En dat zegt eigenlijk dat op het moment dat er gegronde twijfel bestaat over de veiligheid van een product, dat we het mogen verbieden.
Ja, en
in Canada kan
niet.
Dat niet, nee. Want daar mag je het pas verbieden als het definitief bewezen is. Dus als wij in de toekomst stoffen gaan vinden waarvan we zeggen, nou, op grond van nieuw wetenschappelijk onderzoek is er twijfel ontstaan, die willen we verbieden, dan kan het straks niet meer in het verdrag. Omdat de Canadezen dan met het verdrag gaan zwaaien en gaan lopen klagen.
Wel jammer, meneer Visser.
Nee, maar het klopt ook niet.
Oh, klopt ook niet.
Nee, dus, morgen gaan de handelsministers praten over CETA, maar ook over een verklaring die daarbij komt. En daar wordt expliciet gesteld dat het voorzorgsbeginsel,
meneer De Waal steekt nu zijn vinger alweer
op. Dat gewoon overeind blijft.
U bent nog niet eens begonnen met uw zin. Even nog, meneer Visser, u zegt dat klopt gewoon niet. Ook, wij kunnen ook zorgen dat de dieren, die buffels waar we net over hadden, dat die een goed leven hebben in Canada, dat ze anders hier niet binnenkomen.
Nou, volgens mij hebben buffels in Canada een prima leven. Maar dat,
nou, dat is maar een voorbeeld, maar het gaat om de dierenwelzijn bijvoorbeeld. Kunnen we daar voorwaarden aan stellen?
Dierenwelzijn is een heel lastig onderwerp, dat zou ik onmiddellijk toegeven.
Oké, okay. Dat is dan helder. Maar dat vindt u dan minder belangrijk dan meer handel?
Dat vind ik minder belangrijk dan meer handel. Dat is een ingewikkelde vraag.
Nou, waarom mee?
Ja?
Ik vond het niet zo heel moeilijk. Of je vindt handel belangrijk en dan zeg je van, nou, het levert handel op, dan gaan we doen. Of je vindt dierenwelzijn belangrijk, dan zeg je, nou, als we daar niet zeker van zijn dat de dieren het daar goed hebben, dan gaan we het niet doen.
Nou, volgens mij is Canada een heel net en beschaafd land. En hebben dieren daar een prima leven. Dus dat er meer vlees geëxporteerd wordt vanuit Canada naar Europa lijkt me op zich geen verkeerde zaak.
Nee, oké, okay, u maakt zich daar geen zorgen over?
Nee.
Nee. Meneer Monijs, waar staat u? U heeft er ongetwijfeld vaak over gepraat in de fractie.
Ja. Nou, kijk, ik deel op zich de zorgen. Ik vind ook wel de opmerking van Justin Trudeau, de premier in Canada. Als jullie als Europa niet eens meer in staat zijn met ons als een progressief beschaafd land een verdrag te sluiten, met wie dan wel? Maar daarmee is het verhaal zeker niet af. We hebben ook in de fractie ervoor gezegd van, nou, er zijn heel veel zaken veranderd. Vooral inderdaad dat je niet zomaar mag dat bedrijven het hier niet voor het zeggen gaan krijgen. Maar even simpel te houden.
Ja.
Dat is echt veranderd. Dat zat er aanvankelijk
dat
in.
Dat verdrag is echt wel in de goede richting aangepast, zegt u.
Maar het komt gewoon nog een keer terug. Wacht even, het komt nog een keer terug voor definitieve ratificatie in Nederland. Dus
ja.
Wat je nu zegt is, oké, wat je nu hebt bereikt, we gaan verder. Er zijn een paar zaken er echt helemaal uitgehouden. Dat het bedrijfsleven zeg maar niet met een paar specialisten voor rechtertje kan gaan spelen. En dan komt het nog één keer terug en dan kunnen we met z'n allen, misschien wel via een referendum, zeggen, zijn we hiervoor of zijn we tegen?
Directe democratie.
Ik ben voor een binnen referendum.
Meneer De Waal, het komt nog een keer terug, dus geen paniek nu.
Dat klopt, maar toch wel een beetje paniek nu. Want het hele proces is echt een rommeltje. Er wordt gezegd, ja, er zijn wel wat verbeteringen aangebracht. Maar dat wordt echt niet door iedereen gedeeld. Vanochtend in het NRC een brief van meer dan 100 rechtsgeleerden uit heel Europa. Die allemaal zeggen, dit verdrag is niet in orde. Dit is een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat. Zojuist, vers van de pers, kreeg ik een bericht van dat in de Raad van Europa, die zich bezighoudt met mensenrechten en de democratie in Europa, door de parlementaire vergadering daar, is gezegd, Europa moet het verdrag nu niet tekenen, want dit verdrag maakt het voor nationale overheden, dat beperkt hun in de mogelijkheid om hun democratische plicht na te komen en in de toekomst wet en regelgeving door te voeren, waar zij democratisch toe verplicht zijn om dat te doen.
Je geeft gewoon macht uit handen, zeg
je. Geeft gewoon macht uit handen.
Maar je bent van Foodwatch, je houdt het voedsel in de gaten. Waarom gooit u zich zo fanatiek in deze strijd? Als we weten dat de voedselveiligheid niet in het geding is.
Nou, ten eerste is die dus wel in het geding, want dat voorzorgsbeginsel gaat in de toekomst ondermijnd worden. En daarnaast
zei meneer Visser net dat het niet ondermijnd wordt.
Ja, maar dat klopt dus gewoon niet. Want dat horen we ook nu net van al de juristen die vanochtend uit van de meest gerenommeerde universiteiten in heel Europa, dat zeggen de Raad van Europa, dat nu gewoon bevestigt dat dat niet zo is.
Klopt niet wat u zegt.
In CETA staat expliciet het right to regulate, zoals dat heet, van overheden geregeld. Dat is voor het eerst dat we dat zo expliciet in een handels- en investeringsverdrag opnemen. Het wordt juist expliciet bepaald. Overheden kunnen gewoon, als het gaat om standaarden voor mens en milieu, regels stellen. Daar doet CETA niks aan af.
Het is een heel ongelukkig vertrekpunt geweest. Daar geen misverstand over. Er is ontzettend veel veranderd. Ik begrijp ook dat je dan ook dat wantrouwen heerst. En ik vind het dus gewoon echt heel belangrijk. Van, maak nu die stap. Er zit daar een fatsoenlijke premier. Maar het komt absoluut terug.
En dan moet er nog een goed naar gekeken worden.
Dan gaan we dat definitief naar kijken of we er voor of tegen zijn.
Meneer de Waal?
Nou ja, dat laatste kan ik me wel bij aansluiten. Want het is niet zo dat ik tegen handel ben. En ook zeker niet tegen handel met Canada.
Nou.
Alleen tegen dit verdrag ben ik tegen. En juist omdat dit verdrag is nog met de vorige Canadese regering onderhandeld. Ik zou juist nu de kans grijpen dat Justin Trudeau daar premier is.
Nog een keer goed naar kijken.
Druk hem op die pauzeknop, breek die onderhandeling weer open en maak er echt een goede duurzame deal van.
Mag dat
er komt
nu,
22 oktober allemaal als naar Amsterdam. Want dan hebben we een demonstratie.
Als het niet met Trudeau lukt, met wie dan wel, zou ik zeggen. Dit is een keurig akkoord.
Goed, dank voor dit moment. Marijn Visser van VNO-NCW en Jurjen de Waal van Foodwords. Hartelijk dank Sjaak Monaerts en Elmar Draaier. Om 9:30 zijn wij er weer met de Langste Lijn en Omstreken met het wekelijkse sportforum. En morgen is Diederik Samson te gast, ik zei het al. En ook nog Bureau Buitenland zometeen om 8:00. En Kunststof natuurlijk. Dag.
NPO Radio 1.